In deze inleidende woorden en liederen hebben wij gehoord en gezongen over de blijde boodschap, het woord van God, dat tot ons gekomen is, dat met geloof gemengd geworden is, zoals het zo fraai staat. Dat wil zeggen dat wij aanvaard hebben als het woord van God en waaruit wij, als het goed is, leven. Leven vanuit de beloften die God ons gedaan heeft, waardoor wij, toen wij tot geloof kwamen, ineens het uitzicht kregen ver boven de grenzen van, of voorbij de grenzen van het natuurlijke, het aardse bestaan, wat dat ook wezen mag. Maar de realiteit is nog veel sterker dan dat. Dat is minder algemeen bekend, maar niettemin. Dat is wel zo. Het is maar niet zo dat dat woord aan ons gepredikt is en dat wij onze harten daarvoor hebben opengesteld en dat aanvaard hebben. Maar het gaat nog een paar stappen verder. Als bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1 en 2... uiteengezet wordt hoe dat zit met die boodschap, die Bijbelse boodschap, die genoemd wordt het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Als dat uiteengezet is, dan wordt vastgesteld onderweg enige malen, en van verschillende kanten bezien overigens, dat een mens zonder staat tegenover God en dat de mens om niet gerechtvaardigd wordt. Dat staat dan natuurlijk pas zo in hoofdstuk 3, maar vooruit van diezelfde Romeinenbrief. Maar er wordt in ieder geval uiteengezet dat Jood en Heiden, wie het ook is, moet zalig worden, niet uit wet, maar door geloof alleen. En dat onze goede werken en onze religieuze werken ons daar niet bij kunnen helpen. Dat besnijdenis in de feite tot niets dient en feitelijk onnuttig is, enzovoorts. Dat is in zichzelf natuurlijk een omstreden onderwerp. En ik zeg het nu wat laconiek om er gewoon overheen te stappen. Maar natuurlijk is het een omstreden onderwerp. Het gaat over hoe een mens zalig wordt. En de duivel heeft altijd daar vraagtekens bij gezet. En die gebruikt daar soms ook zogeheten christenen voor om die vraagtekens te zetten. Dus ja, dat gebeurt nou eenmaal. Er wordt tot in lengte van jaren oeverloos over gediscussieerd hoe je zalig moet worden. En dat gaat zomaar niet. Je moet toch op zijn minst ook gedoopt zijn. Er zijn ook teksten voor natuurlijk die daarvoor misbruikt worden. En ik zeg dat nu wat makkelijk, maar dat is nou een keer zo. Het is de meest eenvoudige Bijbelse waarheid dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En natuurlijk wordt dat bestreden. En dus weet men nou nog steeds niet zeker of een heiden net zo moet zalig worden als een Jood. Of dat misschien een Jood net zo moet zalig worden als een heiden. Of dat het nou juist verschillend is, hè? Ik zeg altijd, om het gemakkelijk te houden, ik zeg altijd, vroeger, wanneer dat maar was, dacht men, je hoeft het evangelie niet te brengen aan een Jood, want die kan toch niet zalig worden. Dat is een volk dat door God verworpen is geworden en verhard is geworden, dus dat kan niet. Staat er ook, daarom konden ze niet geloven, want God had dat verhinderd. Dat staat in Johannes 12, dat haalt men dan zo aan. En in onze dagen, dat is de zogenaamde evangelische variant, merkwaardige wijze beweert men, je hoeft de Joden het evangelie niet te prediken, want die zijn toch zalig, omdat ze Joden zijn. Komt vanzelf goed. Ik heb tenminste een dame gekend die zich voor christen uitgaf, maar ook voor Jood, en die dat ook zo beweerde. Alle Joden worden vanzelf zalig. Ze had 3 ongelovige kinderen. Dus ja, dan dat helpt om zo'n zo gaan die dingen. Ik kan het ook niet helpen. Maar het blijft dus een omstreden zaak, maar in de Bijbel is het makkelijk. Daar is geen verschil tussen. En de argumenten staan bijvoorbeeld in Romeinen 1 en Romeinen 2, en die hoef je niet eens te gebruiken, want je hebt aan de introductie van Romeinen 3 ook genoeg. Waar staat in Romeinen 3 vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dat is de vraag. Die vraag kan alleen maar omdat eerst uiteengezet is dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden. En daarom wordt alsnog gevraagd, maar er is toch verschil in de Bijbel. Wat is dan het verschil? Als het niet is, hoe ze zalig moeten worden. Wat is dan het voordeel, het wordt wel eens een voordeel beschouwd. Maar ja, Paulus was natuurlijk ook een Jood van huis uit, dus vooruit. Ja, dan kunnen we zeggen, wat is het nadeel? Het hangt er maar vanaf van welke kant je dat bekijkt. Toen wilde ik het nog navragen aan Johan Cruijff, maar die had er een eigen visie op. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Romeinen 3 vers 1. En dan is het antwoord, velen in alle manieren, dat wil zeggen, het heeft van doen met elk aspect van het Jood zijn en daarmee van het leven als zodanig. En het is veel, veel in alle manieren, niet op een heleboel manieren, maar in alle manieren, dat wil zeggen langs welke kant je het ook bekijkt, veel. Wat is het dan dat de Jood onderscheidde, verleden tijd moet ik eigenlijk spreken, van de heiden? En dan staat erachter, want primair, dit is wel het eerste, staat er dan, ik weet nooit hoe ik het in goed Nederlands zou moeten zeggen, zodanig dat juffrouw Rietveld het ook goed zou vinden. Dat was mijn juffrouw Nederlands, zal ik maar zeggen. Ja. Dit is wel het eerste dat we zeggen, primair is het dit, en dat heeft van invloed op alles, bij veel aspecten, en het slaat op het hele leven als zodanig, namelijk dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niet meer dan dat, en uiteraard ook niet minder dan dat. Daarom heet het ook veel, en daarom heet het op alle manieren. Dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is het verschil. Het verschil is, Jood en Heiden zijn beide zondaren en als ze niet tot geloof komen voor eeuwig verloren. Maar de Heiden heeft niks, heeft lege handen en de Jood heeft van Gods wegen een Bijbel meegekregen. Waarna de vraag is, wat hij ermee doet. Of hij hem leest, of hij hem kent, of hij zijn hart daarvoor opengesteld heeft. Of hij dat woord met zachtmoedigheid heeft laten planten in zijn hart, om zo te zeggen. Kortom, je kunt met een Bijbel in de hand ook ongelovig zijn. Daar kan je nog navragen. En hoe heet die man ook weer? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Iets met een lindenboom of zoiets, weet ik veel. U weet wel. Er lopen er genoeg rond die geacht worden christelijke leidslieden zelfs te zijn en die gewoon zeggen dat ze ongelovig zijn. Ze zeggen dat meestal niet zo vlot is dat ik het nu herhaal, maar soms ook wel. Ja. Laatst vertelde me iemand nog dat hij kwam in een abdij, in een klooster. En dat hij had iets met drank te maken trouwens. Want abdijen en die hebben wat iets met drank. Hè? Als het niet met bier is, dan wel met wijn en zoiets. En er moest handel in gedreven worden. En onze broeder die vroeg, want het was een broeder, die vroeg aan de abt, mag ik u nou eens wat vragen? Bent u een gelovige? En toen zei de abt, nee, u moet mij zien als de directeur van een bedrijf. Van een productiebedrijf, op zo'n wijngoed. Die zei het gewoon. En dat is wel zo eerlijk. Het is gewoon business. En of u dan een Bijbel in huis hebt of niet. Ja, dat is.
Koopmanschap.
Ja, het is een business, een koopmanschap. Zo heet het in de Bijbel ook. En dat wordt het ook heel gauw, maar niettemin. Terug naar dit thema, want er staat is dus, het verschil tussen Jood en Heiden is dat aan de Joden, aan het Joodse volk, want het wordt samengevat de Jood, in de betekenis niet van die ene die ze op het oog hebben, maar in de betekenis van de Jood in het algemeen, het Jodendom, generaliserend gesproken, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. staten. En dat is het enige verschil. Of ze daarmee behouden worden... nee, daar is wat anders voor nodig. Want wat het simpelweg betekent... Ik weet niet of dat altijd doordringt, misschien wel niet. Maar wat het simpelweg betekent is dit. Maar ja, dan moet ik helemaal terug naar, naar Exodus 19, 20, wat het maar was... Ik had nooit onthouden. Exodus 20, waar sprake is van de verkiezing van Israël als volk. God heeft zojuist de kinderen Israëls, want zo heten ze, uit Egypte uitgeleid. Want hij had Mozes de opdracht gegeven dat hij terug moest naar Egypte en dat hij die Israëlieten alsnog moest gaan ophalen. 40 jaar te laat, maar goed, toen maar, alsnog. Hetgeen hij gedaan had, en toen kwam hij dan met het hele volk, kwam hij daar onderaan de berg Sinai, want daar moest hij ze brengen, waar die braambos stond, weet u nog, die doornstruik. Hij zei, je gaat ze halen, dan breng je ze hier. Dat deed hij dan, en toen dat een keer gebeurd was, toen sprak de Heer via Mozes tot het volk, en zei... Wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij een volk zijn, mij ten eigendom, een koninklijk volk, een priesterlijk volk, een uitverkoren volk, enzovoorts. En voor wie het niet begrijpt, zei Petrus erachteraan, vele jaren later, dat is mij duidelijk, toen zei hij vele jaren later achteraan, dat het was om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zoek het maar na. Staat er echt zo. Nou goed. Wat daar gebeurd was, was namelijk dat God dat volk als volk... Nou, ik zou het anders zeggen. Dat God hen tot volk gemaakt had. En dat gebeurde daar. Het volk Israël. En hij zegt, ik maak jullie tot volk, maar jullie zijn mijn volk. Want het volk heeft een God en ik ben jullie God. Ik ben Jehovah, de God van Israël, en jullie zijn Israël, het volk van Jehovah. En jullie zijn het tot eer van mijn naam, want ik koppel mijn naam aan jullie. Dat in aansluiting op wat ik gisteren allemaal gezegd heb. Ik koppel mijn naam aan jullie als volk. We zijn aan elkaar verbonden. Het heet ook niet voor niks een huwelijk trouwens, langs een andere route, maar het heet... wel degelijk zo'n huwelijk, enzovoort. En de bedoeling van het geheel was dat God zichzelf, oké, zijn werk, oké, zijn woord, maar ik zeg het maar, ik grijp maar even hoog, dat God zichzelf als het ware aan Israël toevertrouwde en zegt, ik zal in uw midden wonen. Dat is natuurlijk rare taal, want God woont niet in tempelen met handen gemaakt of op aarde ergens tussen mensen in. Dat wordt later ook inderdaad zo uitgebreid gezegd. Natuurlijk is dat niet zo, maar dit soort woorden betekenen nou eenmaal dat God zich associeert met dit volk, omdat het volk geassocieerd wordt met hem. Israël is het volk van Jehovah en Jehovah, de Heere God, maakt zich bekend via dat volk. Vandaar dat sindsdien al wat God gesproken had aan Israël wordt toevertrouwd, maar ook al wat God later nog zou spreken, zou hij spreken via Israël. Dat wil zeggen, niet maar tot Israël, dat is een misverstand in de kringen waar ik uitkom, of in hoor, maar ik weet niet precies hoe dat heet. Ik raak altijd in verwarring dan, want ik hoor bij de Heer verder nergens anders bij. Maar ik bedoel, dan heeft men het over... tot wie wordt dit gezegd, over wie gaat dit? En het heeft goede grond om dat zo te vragen. Maar vast te stellen dat het tot Israël gezegd wordt... dat is een beetje onbenullig eigenlijk. Want ja, het is in elk geval aan Israël toevertrouwd... al wat de Bijbel zegt. Begrijp je wel? Het is nou eenmaal... Israël is nu eenmaal het volk van God, dit is het woord van God en het hoort in Israël thuis. Israël is er namelijk verantwoordelijk voor. Het is niet maar tot hen gesproken, hoewel dat ook. Maar het is veel meer dan dat. En daarna moet ik het een en ander meteen toelichten, voordat u op het verkeerde been komt te staan. U weet, zo'n andere route nemen. U weet, u kent Johannes de Heer, hè? Johannes de Heer was, laten we zeggen, dan toch uiteindelijk van Calvinistische huizen. Was Nederlands gevormd. Hij heeft omzwervingen gemaakt, maar er gebeurt wel meer. Maar hij was Nederlands gevormd. Als zodanig is hij ook begraven vanuit de Nederlandse Vormde Kerk. Maar hij was Gileas, dat wil zeggen, hij geloofde in de wederkomst van Christus. Hij geloofde in Israël als het uitverkoren volk. En hij geloofde dat de Heer zou wederkomen, Israël zou verzamelen. Hij bedoelde daarmee overigens, of hij zei het Joodse volk trouwens, maar vanuit. Maar goed, maar Israël, hij zou het verzamelen en hij zou zijn koninkrijk op aarde oprichten. En hij erkende natuurlijk het Joodse volk als dat volk van de vaderen van de Bijbel, het volk des Heeren, wat het maar was. En anders lezen we zijn boeken, dat lijkt me duidelijk wat de man geloofde. En in het algemeen, ja, dat geloven wij natuurlijk ook, want ja, dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar hij schreef wel een lied dat begint met, een van die coupletten begint met, misschien wel het eerste, wees toch wakker, volk des Heren. Maar hij bedoelde niet het Joodse volk, hoor, met volk des Heren. Werk zolang uw pols hier slaat, of zoiets. Of wat er maar sloeg dan, maar ik ken het lied niet uit mijn hoofd helemaal. Wees toch wakker, volk des Heren. En dat is niet het Joodse volk. Dat is een goede reden voor, want hier staat weliswaar dat aan het Joodse volk het, de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zo staat het ook, letterlijk, ik lees precies zoals hier staat. Dat neemt niet weg dat we hierna nog 3 hoofdstukken hebben. Dat is hoofdstuk 9 tot en met 11 van dezezelfde Romeinenbrief. Die weliswaar niet voor iedereen duidelijk zijn. Maar waarin dan toch uiteengezet wordt, dat is wel voor iedereen duidelijk, die het enigszins serieus neemt, dat op een of andere wijze het Joodse volk niet langer in die positie staat. Dat wil zeggen, God heeft hen gemaakt tot lo-ami, tot niet mijn volk. En dat betekent dat in onze dagen het Joodse volk niet verantwoordelijk is meer voor die woorden Gods. En dat God niet zijn woorden aan het Joodse volk heeft toevertrouwd vandaag. Dat is wel in het verleden gebeurd. Maar het volk staat niet meer in de positie. Dat wil zeggen, het was het uitverkoren volk, het was het priesterlijke volk, maar dat is het vandaag niet. Ja, het is een uitgebreid onderwerp met een heleboel aspecten waar ik niet op in wil gaan. Ik heb het nou alleen over wat hier smal gezegd wordt, het Joodse volk. Zijn zij dan verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie? Van wie heb u dan het evangelie gehoord? Van de Joden? Ik bedoel, zo ligt de zaak niet. Het heet lo-ami, dat is wat in 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Het is lo-ami. En een ander volk is ami geworden. Dat wil zeggen, God heeft zijn woorden toevertrouwd in onze dagen. Niet aan het Joodse volk, maar, en ik zei, er zitten wel aspecten aan, maar ik neem nu de heel korte route. God heeft zijn woorden toevertrouwd aan ons. Hij heeft het afgenomen van het Joodse volk. En wij in onze dagen als gelovigen, voor alle praktische doeleinden, wij zijn dat volk des Heren. En ik roep Johannes de Heer op als getuige. Wees toch wakker, volk des Heren. Want wij zijn in onze dagen het uitverkoren volk. God heeft ons die woorden toebedrouwd en dan komt hetzelfde verhaal voorbij. God heeft namelijk niet alleen maar tot ons gesproken. Hetzelfde verhaal als wat ik net zei over Israël. God heeft niet maar tot Israël gesproken. God heeft gezegd, hier is het. Bewaar het. Hij heeft ook instructies gegeven over hoe dat moest. En als ik het heel plastisch vertel, dan heeft hij gezegd, nou, je maakt een kist van sittimhout, van zo lang en zo breed en zo hoog. En een deksel erbij, dat is iets nog kostbaarder trouwens. En daar leg je het dan in. En daarna bouw je daaromheen, bouw je het heilige der heiligen. En daarvoor maak je het heilige en daaromheen de voorhof en wat het maar was dan. Kortom, ik heb het over tabernakel en natuurlijk over tempel. En die hele constructie van tabernakel, dan wel tempel, is feitelijk de uitbeelding van de positie van Israël als volk. Wat is het voor een volk? Wel, het wordt uitgebeeld in de tempel. Het is een priesterlijk volk aan wie God zijn woorden heeft toebedrouwd. En Salomo, die persoonlijk min of meer verantwoordelijk was voor de bouw van de tempel, dat was de man die aan de ene kant zei, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Nou, hij sprak tot God en zei, gij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hemel en aarde zou u niet kunnen bevatten, laat staan zo'n huis wat ik gebouwd heb, zegt hij bij de inwijding van de tempel, notabene. Minst goede gelegenheid om zoiets te vertellen, maar hij deed het dan toch maar. God woont niet in dit huis. Het is symboliek. En diezelfde Salomo, die zegt in een andere route in het boek Prediker, waaruit zojuist al is gelezen. In het boek Prediker zegt hij, als je dan toch nadert tot de Heere, dat wil zeggen tot naar de tempel, nadert tot de Heer, dan zou het moeten zijn om te horen. Dat wil zeggen om zijn woord te zoeken. Niet om God wat te brengen, want God heeft niks nodig. Dat haalde Paulus later nog aan in Handelingen 17. God heeft niks nodig. Je hoeft God wat dat betreft niet wat te brengen. Maar als je tot hem nadert, zou het moeten zijn om te horen. Om zijn woord namelijk. En dat is het hele punt. Israël is dat volk aan wie die woorden God zijn toebedrouwd. Waarom nou niet? Al die volkeren hebben zo hun traditie. Hun wijsheden, hun mondelingen, dan wel schriftelijke overleveringen. Dat is van oudsher zo geweest, gekoppeld aan hun eigen goden. En in de Bijbelse geschiedenis vind je dat in elk geval terug. Al die volkeren hebben hun eigen god, en al die volkeren hebben zo hun eigen traditie. En de bedoeling was dat het volk Israël speciaal bestemd was voor de Heer. Die heeft het speciaal voor die reden ook verwekt, trouwens. Pas laat, maar niettemin, dat heeft hij gedaan, uitdrukkelijk, en heeft hem zijn woord gegeven. Dat is wat het is. En de vraag is, wat hebben ze ermee gedaan? En het antwoord is, nou niks. Je mag het niet uitroepen hoor, want dat vinden ze antisemitisch. En dan bedoelen ze weer anti-Joods, want taal is een raar ding natuurlijk. Maar je mag het niet hard roepen. Ik hoorde laatst nog iemand vertellen over de Joden hebben dan de Torah, de boeken van Mozes, de geschreven Torah, maar ze hebben ook de mondelingen Torah. En die geldt net zo sterk, zo niet sterker dan de geschreven Torah. Ze zeggen, ja, maak mij wat wijs, joh. Maak mij, hoezo mondelingen overlevering? Welke mondelingen overlevering? De schriftelijke hadden ze niet eens, althans kenden ze niet. Laat staan de mondelingen. En daarom werden eerst de 10 stammen in de verstrooiing gebracht, dat wil zeggen geoordeeld. En uiteindelijk de Joden ook, dat wil zeggen het tweestammenrijk, omdat ze het woord niet hadden. De tempel niet kenden, die moesten ze nog een keer opnieuw uitgraven, zeg ik dan, of zoiets uit de rozenstruik of wat. Ik heb niet helemaal het verhaal goed begrepen, hoe het ook alweer ging. Maar ze moesten, het heette tempelreiniging in de dagen van koning Josia. De herstel van de tempel, de reiniging van de tempel. En toen vonden ze daar een boek. En ja, boeken waren tamelijk zeldzaam, uiteraard, omdat die gewoon met de hand geschreven moesten worden. Dat is heel nuttig, want er kan niet iedereen zijn zo gore taal wijd publiceren. Ik heb het over internet. Ja, dus, maar goed, een boek. Ze vonden een boek en dan gingen ze mee naar de koning. Waar moet je er anders mee naartoe? En toen heeft iemand die lezen kon, heeft het daar voorgelezen. Toen bleken het de boeken van Mozes te zijn. De wet des Heren, wisten ze veel. En dan zeg ik, welke mondelingen overlevering? Die was er niet. Die hebben ze later erbij verzonnen. Omdat, zoals in elke godsdienst het geval is, men allerlei inzettingen, tradities heeft die helemaal niet in hun heilige boeken staat. In het christendom staat het ook helemaal niet in de Bijbel. En in de islam staat het ook helemaal niet in de boek ook weer, de Koran enzovoort. Maar ze hebben er een traditie naast ontwikkeld. En dat heet dan de sharia, of het heet de Talmud, of het heet... laat ik me niks zeggen. Ik weet het trouwens ook niet hoe het heet in het christendom, maar daar bestaat zoiets ook, hè. Een traditie buiten de Bijbel. Ja, formulieren of zo, weet ik veel. Ik wou zeggen met alle respect, maar dat is ook eigenlijk weer niet zo. En niet met alle respect heb ik voor de Bijbel. Zie, maar men heeft er wat naast. Maar men heeft er van alles bij verzonnen. En de Bijbel zelf, sprekend weer over het Jodendom, is men natuurlijk helemaal kwijt. Het Christendom trouwens ook. Net zo goed. Daar is men ook de Bijbel kwijt. Maar het neemt niet weg dat dat woord niet alleen aan ons gepredikt is geworden. We spreken nu over ons als gelovigen. Het is niet alleen aan ons gepredikt geworden. Het punt is dat God zijn woord in de praktijk, ik zeg het er elke keer bij om nauwkeurig genoeg te zijn, God heeft in de praktijk dat woord aan ons ter hand gesteld. Hier is het. We hebben het dan ook inderdaad in zo'n boek. En niet in een tempel, niet in een heilig gebouw, waarvan men abusieflijk zou kunnen denken dat God daar letterlijk in woont, hoewel velen dat toch denken. Maar dat is niet zo. Hij heeft ons dat boek, dat woord gegeven. Het is onze verantwoordelijkheid om het te bewaren. En mocht u dat vreemd vinden, ja, dan bent u niet goed op de hoogte van de omstandigheden waarin wij verkeren. De omstandigheden zijn deze, dat sinds pak een beetje een jaartje of 2000... sinds de opstanding van Christus, officieel, heeft God zich teruggetrokken, zijn handen afgetrokken van de wereld. Populair gezegd, hij heeft het licht uitgedaan. Daarom gaan wij tasten door het leven. Maar goed, nee, wij niet, maar bedoel de mensen in het algemeen, hè. God heeft het licht uitgedaan en heeft gezegd, oh, wil je mij niet? Ook na al die jaren niet. Na alles wat ik gedaan heb, wil je mij niet. Oké, dan niet. Ik ben het licht der wereld, maar ik verdwijn wel. Men leest het Johannes-evangelie. Standaard literatuur, eerste literatuur in evangelische kring. Want wij kregen altijd Johannes-evangelietjes. A6-formaat, of nog kleiner, met een nietje erin. Die dingen die zo roesten, weet u wel. We hadden er duizenden van in huis, jarenlang. Vroeger, als kind heb ik het over, hè. Die dingen roesten op de duur helemaal erdoorheen. Maar goed, het Johannes-evangelietje, die werden dan uitgedeeld enzovoort. Ja, je moet toch wat, als mensen geen Bijbel hebben en wat dan ook maar. Johannes-evangelie, daar staat dat in. Ik ben het licht der wereld en het is nu nog dag en werk, zolang het dag is. Want ik ga weg en jullie hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus Johannes 3 allemaal nog, hè, waar ook vers 16 staat, zal ik maar zeggen. Dat is Bijbelse waarheid. En het punt is, God heeft het licht uitgedaan. Hij heeft gezegd, nou, als je mij niet wil, dan red je dan maar. Zie? En heeft zich teruggetrokken. En dat is de positie waarin ook het Jodendom verkeert, waarin de hele wereld verkeert. En die wereld heet dus sindsdien, ik overdrijf nu iets, maar dan blijft die hopelijk hangen nog eens een keer. Die wereld heet sindsdien die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is Romeinen 1. Ik kan even een bladzijde terugslaan, dat is makkelijk, ja. Romeinen 1, vers 18. Het woordje als mag u doorstrepen, daarom hebben ze het schuin gedrukt. Dat is al, niet dat het niet waar is, maar het is een verzwakking van wat er staat. Er staat namelijk de toorn Gods. De vraag is welke toorn Gods? Dan zeg ik, nou, dat is dat oordeel inderdaad uit Johannes 3. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, staat daar. En wie niet gelooft, de toorngas blijft op hem. De wereld bestaat. Leven is overdreven gezegd, hè? Dus ik zeg, de wereld bestaat, de mensen bestaat onder, licht is beter dan staan trouwens, maar ligt onder het oordeel Gods, onder die toorn Gods. Waarom? De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid, zie dat als hoort er helemaal niet tussen hoor, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ik bedoel, de vertalers hebben er als ingezet zo van, maar er zijn uitzonderingen. Maar het punt is, hier wordt niet over uitzonderingen gesproken. Het is gewoon de algemene regel voor de wereld. De wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Hoe weten we dat? Nou, dat hebben ze sinds Adam 4000 jaar gedaan. Dat is geschiedenis. U weet wel, de rest is geschiedenis. Dat is gedemonstreerd. Men wil het niet weten. En dat is niet veranderd, men wil het nog niet weten. En dus leeft de wereld onder de toorn Gods. En daarna komen we terecht bij onze positie als gelovigen, als kinderen Gods. Aan ons is het evangelie gepredikt. Door luid die het licht der wereld waren, of hoe dat maar heten mag. De Heer zei, gij zult mijn getuige zijn en gij lieden zijt het licht der wereld, zei hij tegen zijn discipelen. Met andere woorden, zij zijn degene die van hem, die het licht is, zouden getuigen. Dat hebben ze gedaan, ze hebben ons het evangelie gebracht uiteindelijk. Wij zijn tot geloof gekomen, maar punt is, daarmee hebben wij niet alleen deel gekregen aan wat die God in zijn woord belooft, maar God heeft ons dat hele woord der waarheid toevertrouwd. Hier heb je het. Wees er zuinig op en bewaar het. Ik bedoel, als je de waarheid zoekt, ze roept dat eens hard in Nijkerk, als je de waarheid zoekt, dan moet je niet bij de Joden wezen. Integendeel. Kenmerkend voor het Jodendom is nou juist dat men die waarheid kwijt is. Dat is ook mijn ervaring trouwens. Sorry, niet dat het iets betekent wat ik nu zeg. Maar ik zeg het dan toch maar, niet alleen maar als een theorie. Maar ik heb me er zo dikwijls over verbaasd. Hoe dicht men bij de waarheid zit en hem dan toch mist. En dat is precies wat daarmee gedemonstreerd wordt. Men zou het moeten weten, men zou het moeten kennen, maar men weet het niet. Men zegt het hardop en men weet het niet. Gek genoeg. Ik ga er geen voorbeelden van geven, want ik wil ook niet zo negatief doen eigenlijk. Maar het punt is, wij leven in een wereld die in duisternis is, die de waarheid heeft losgelaten, die van niks weet. En als dat ergens zo is, dan denken wij, ja, dat is in donker Afrika, werd ons dan vroeger wijsgemaakt, waar ze van niks weten, of in de derde wereld. Ik heb er altijd maar één gekend, dus ik heb die term ook nooit begrepen eigenlijk hoor. Maar het heet dan zo van ergens anders. Langzamerhand denk ik dat als men ergens de waarheid is kwijtgeraakt, is het juist in onze omgeving. Ik meen het serieus hoor, heel serieus. In de eerste plaats natuurlijk, omdat wij de waarheid hadden moeten kennen, omdat wij sinds 2000 jaar een Bijbel met ons meedragen, in onze zogenaamde westerse cultuur. Dus wij kunnen weten, maar we weten niet. In plaats daarvan zijn we aanhangers geworden van allerlei idiote leringen die geacht worden wetenschappelijk en academisch verantwoord te zijn en die verplicht moeten onderwezen worden in onze zogeheten onderwijsinstellingen enzovoort. En je lacht je toch om bult als je het allemaal hoort, wat ze daar allemaal onderwezen krijgen en geloven. Wat een dwaasheid zeg. Hè? Ik heb het er gisteren ook over gehad, dus ja, het komt vanzelf weer boven. Een excuus daarvoor, maar zo is dat nou eenmaal. Hè? U weet toch, wij hier in het Westen, wij geloven dat er in het begin niets was en dat is ontploft. En zo is het gekomen. Daar is de wereld uit ontstaan. Je moet er wel stapelmisjogger zijn om dat soort onzin te geloven. Toch? Nou ja, zo heb ik er nog een paar die mij persoonlijk hoogst kwalijk genomen worden, maar waarin ik me verheug altijd over die onzin over een krom uitdijend heelal. Ik heb ooit eens een keer een interview gehad met studenten uit Groningen. Die hebben dan nog eens een interview met mij gepubliceerd. Heel serieus trouwens, overigens. En met grote letters midden in het stuk staat mijn uitspraak daarover. Mij kan je nog meer wijs maken of zoiets. Want dat heb ik toen gezegd. Wat een dwaasheid. Een krom. De kromme, ik zeg krommende, uitdijende ruimte. Dat is wat je geloven moet. Dat is onze wereldvisie. Dat is cosmogonie en wat het maar is. Over het ontstaan en het bestaan van het heelal als zodanig. En dat is ruimte. Ruimte is neeg. Ruimte is niks. Maar het is krom en het zet zich uit. Hier. Hè? Dan ben je toch gestoord? Maar ja, ze vinden mij gestoord. Omdat ik geloof in holle aarde. Zo heet het dan. Maar ja, toen nou toch zeg, maak het een beetje. En ik weet niet of u zich dat ooit gerealiseerd hebt, maar er lopen enige miljoenen Mohammedanen rond, zelfs in Europa en zo, die lachen ons vierkant uit om zulke onzin. Die zeggen, die westerlingen zijn compleet gestoord. En die hebben ook gebrek aan normen en waarden. Die weten niet eens meer waarvoor ze leven. Kennen geen God meer, want die hebben ze afgeschaft. En geloven dit soort onzin. Die cultuur die gaat op de fles. Die soms letterlijk ook trouwens, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, die cultuur die gaat... cultuur? Dit is barbarisme. Dat stort vanzelf in elkaar. En ze geven er nog toe ook, want ze zetten hun grenzen open. Ze hebben niks om te verdedigen, niks om te bewaren. En wij zijn al, weet ik hoeveel, meer dan 1000 jaar hun vijanden. En ze zetten voor ons de deur open en ze beschouwen ons als hun naasten. We mogen zo naar binnen. Nou, niet overal, maar bijna overal. Die verachten ons. En ze hebben gelijk. Want het is een volstrekt idiote situatie. In ieder geval sinds wij officieel God hebben afgeschaft, het Bijbelse gezag en Bijbelse autoriteit hebben afgeschaft en al dat soort dingen meer. Sindsdien hebben wij niks meer. Nou, we hebben nog voetballen, maar ja, voetballen? Hoezo, Nederlands elftal? Ajax? Jongens, laten we het daar nou niet over hebben. Er komt toch niks meer van terecht? We hebben toch helemaal niks meer? En wat een kapsones hebben we dan? Dan sturen we zo'n man naar Erdogan om hem eens de waarheid te vertellen. Kon dat toch? Die man die grijnst een keer. En dat was het dan. Laat die man maar die koenders. Begrijp je wel? Dat is de situatie. En die lui hebben gelijk, want dat is onze positie. Wij zijn langzamerhand risé geworden onder de volkeren der aarde. Zo zit het eigenlijk. En dat komt omdat wij, die de waarheid hadden, de waarheid ook zijn kwijtgeraakt. En nou gebruik ik wij weer in een betere toepassing, want ik reken mij niet tot dat wij. Ik reken mij tot de kinderen Gods, gelovigen. Die gehoor hebben gegeven wel degelijk aan het woord van God. Die geloven dus niet in iets als een evolutieleer of dat soort onzin meer. Wij geloven gewoon in een God die hemel en aarde geschapen heeft. Vanzelfsprekend. En wij hebben normen en waarden. Want die vinden wij inderdaad in dit woord van God. Dat in al die jaren niet veranderd is. Zie? En dat woord is ons toebetrouwd. En terwijl we hier op aarde rondwandelen en leven, in de zekerheid des eeuwige levens, om het eens plechtig te zeggen, en onderweg naar onze hemelse erfenis, om zo te zeggen, hebben wij hier onze Bijbel. En niet alleen om daaruit te leven voor onszelf, particulier, want dat wil men dan, hè. Dan zegt men, nou ja, als je daar dan zo blij mee bent en als je dat zo goed doet en als je daar zo gezond bij blijft, gunnen we je dat wel, maar hou hem dan wel achter je voordeur. Want godsdienst en religie, dat hoort niet in, het publiek, in de publieke ruimte, maar dat moet je dan voor jezelf houden, zogenaamd. En ik moet u zeggen, dat is natuurlijk onzin, want... Nou ja, misschien religie wel, maar ik zeg u altijd, wij zijn niet religieus. We hebben de waarheid ontvangen en die is ons toebedrouwd en we hebben de verantwoordelijkheid. Niet alleen om die waarheid te bewaren, maar om van die waarheid ook daadwerkelijk te getuigen. Nou ja, ik bedoel collectief. Als gemeente, als geheel, als volk, om zo te zeggen. Nee, ik begrijp dat niet iedereen in staat is om die dingen onder woorden te brengen. Zo zegt de Bijbel het dan ook niet. De Bijbel zegt alleen dat men wel bereid zou moeten zijn om dat te doen. Hoe gebrekkig ook. Daar troost ik me trouwens ook altijd mee. Want ik denk ook altijd van, ja, hoe breng je dat nou onder woorden? Ik weet het ook nooit. Ik moet ook altijd naar woorden zoeken. En ik vind het altijd gebrekkig. Maar het is wel... de verantwoordelijkheid van ons als kinderen gods, van de gemeente als zodanig. Iedereen, nou ja, dat is niet iedereen. Velen kennen het idee van de gemeente is een tempel. Staat het nu gewoon zwart op wit in de Bijbel. De gemeente is een tempel, een huis gods. Maar weinigen realiseren wat dat betekent. En waarvoor een tempel dient. Wat de functie is. Van een tempel. En de functie van de tempel is inderdaad om dat woord Gods te bewaren. Maar ik kan het ook andersom zeggen. De functie is van de tempel is om dat woord van God beschikbaar te houden voor wie er maar komt. En van oudsher, dus niet alleen onder Israël trouwens, maar van oudsher is het zo geweest... Maar specifiek onder Israël natuurlijk wel, dat als men iets moest weten, met name van het woord Gods, dan vervoegt men zich bij de tempel. Omdat fundamenteel het woord van God daar bewaard werd, en ik heb het nou niet over de symboliek van twee stenen tafelen, maar wel over een bibliotheek die daar dan was, de verzamelde kennis van de mens, die opgeschreven wordt en daar bewaard wordt, en daar wordt dus gestudeerd, daar wordt het onderzoek gedaan, en als je wat wil weten, dan moet je daar wezen, en als je geïnteresseerd bent in de Bijbel of in de schriften, zal ik maar zeggen, dan ga je naar de tempel, ook al ben je 12 jaar, en dan ga je praten met degene die er geacht worden verstand van te hebben. U weet wel, ik ben in Lucas 2, hè? Nu, wij, de 12-jarige Jezus in de tempel, heet dat. Daar ga je naartoe. En van de Heer Jezus later, en maar ook van de discipelen staat, dat ze waren onderwijzende in de tempel. Omdat daar de bronnen ook bij de hand zijn. Daar wordt het woord bewaard, daar zou het woord gepredikt moeten worden, enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En wij als gemeente worden beschreven, vele plaatsen, als één tempel. En dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor dat woord van God. Wij hebben het. En als iemand het woord zoekt, mag je erop vertrouwen dat de Heer iemand die dat woord zoekt naar ons stuurt... omdat wij dat zouden kunnen bedienen. En nogmaals, ik bedoel de gemeente collectief. Ik bedoelde niet helemaal precies u persoonlijk, maar ik bedoelde natuurlijk wel dat wij allen persoonlijk, individueel, in dat werk betrokken zouden zijn. Logischerwijze. We zouden ons bewust zijn wat het is. Kijk, als Paulus instructies geeft aan Timotheus, dan zijn het maar niet instructies met betrekking tot de business en het bedrijf wat gerund moet worden en hoe die met bepaalde zaken zou moeten omgaan. En hij krijgt ook niet de statuten mee, om zo te zeggen. Maar Paulus schrijft hem het een en ander en zegt dan dat hij dat doet, omdat men zou weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dus 1 Timotheus 3. Opdat men zou weten, opdat gij weet hoe men in het huis Gods, dat is een andere term voor tempel, hoe men in het huis Gods moet verkeren, En ik zei nu, dat is een andere term voor tempel. Dat is bekend. En daarom staat er iets anders bij. Namelijk, er staat bij... Het is een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is 1 Timotheus 3, vers 15... Ik hoop zeer haast tot u te komen, maar zo niet, zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, hoe men daar om zal gaan, verkeren, om zal gaan. Hoe men daar zal verkeren, het huis Gods, het welk is de gemeente van de levende God, levend in, niet in de zin van hij bestaat, maar levend in de zin van, hij doet wat. Hij beweegt, eigenlijk. Hè? Hij doet wat. De levende, de actieve God, die met een werk bezig is. Zie? Dat is het huis Gods. De gemeente des levende Gods, die een pilaar, een vastigheid is der waarheid. Dat wil zeggen, de waarheid wordt in stand gehouden, ondersteund. De waarheid blijft staan door de gemeente. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. En persoonlijk, ik beschouw het dan ook inderdaad als een wonder dat wij dat woord nog hebben. Maar het heeft natuurlijk weinig gescheeld of we waren het als gemeente in de loop der eeuwen gewoon kwijtgeraakt. Hè? En hadden het gewoon vervangen door kerkelijke instituten en kerkelijk recht en wat het allemaal maar was. De aardigheid is dat godsdienst of religie dan toch de neiging heeft... om traditioneel te zijn, conservatief, zodat men niet meteen de dingen weggooit als ze oud geworden zijn, met als gevolg dat iemand dan nog eens een keer een oude Bijbel ergens terugvindt. En volgens de legende, zal ik dan maar zeggen, hebben we daar de kerkenvorming aan te danken. Zoiets. Toch nog gevonden, die Bijbel, ergens. He? We hebben trouwens een paar, hoe heet het, van die country gospel liederen die gaan over the dust of your Bible enzovoorts. Er zijn er meerdere van. Die spreken kennelijk toch wel tot de verbeelding omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten. Over dat stof op die Bijbel die nooit gebruikt wordt, maar die is er wel. Het wordt toch bewaard. En gek genoeg, ik beschouw de Rooms-Katholieke Kerk in hoge mate als een soort... hoe heet zoiets? Als een cartoon, als een soort grap eigenlijk. En, hè? Als een voorbeeld van hoe men dingen... Ze bewaren dingen voor ons. Je hebt er verder niks aan. Aan heel die kerk niet, zal ik maar zeggen. Kost trouwens goud geld, maar dat tezijde. Onze zorg ook niet. Maar ze doen wel iets voor ons. Ze bewaren het een en ander. Dat vind ik wel leuk. Het is natuurlijk tamelijk belachelijk... Want zelf hechten ze er geen waarde aan. Wat hoor ik van de week nog? Oh, vanmorgen hoor ik nog een leuk verhaal. Ik weet niet of ik dat zo snel kan ophoesten. Wij zijn wel eens met een groep mensen, meerdere keren trouwens, onder andere naar Trier geweest. Waar men een Maternus onder andere vereert als eerste bisschop van Trier. En dan vertel ik er altijd bij, Maternus, dat is die van zijn moeder. Maternus, dat betekent het, hè? Die van zijn moeder. Maternus is de naam, volgens de oude traditie, voor zover ik weet, en voor zover dat wat waard is, Maternus is de jongeling van Nain. De jongeling van zijn moeder, die aan zijn moeder werd teruggegeven. En die na de opstanding van Christus dus in de zending terechtgekomen is, zoals voor velen. Maar daar heb ik nou geen gelegenheid voor om dat te vertellen. Dus vooruit maar weer. Maar die Maternus die is dan in Trier terechtgekomen. Dat wordt eigenlijk al beschouwd als de lage landen. Maar vooruit maar weer. En dat is in de eerste eeuw. Maternus en nog een paar van die lui. Matthias trouwens ook. Dat is die vervangende apostel, weet u wel. Diegene die... Judas moest vervangen. Je hebt daar de Matthiaskirchje enzovoort. Dan vind je hun graven trouwens ook terug. Maar als je er daarover praat, dan zeggen ze, nee, dat is een misverstand hoor. Die Maternus is uit de derde eeuw. En daarna denk ik, ja, ik weet wel dat er in de derde eeuw ook een Maternus was, maar waarom zou die man zo geheten hebben? Omdat hij genoemd is naar de Maternus uit de eerste eeuw. Ze redeneren dat dus weg, maar ze bewaren het verhaal wel en de naam wel. En ik, van de week hoorde ik, daar komt, wie was dat toch? Oh, dat was Colin en... Maria. Colin en Maria waren in Frankrijk geweest, ergens weer. Ik weet niet waarom ze daar waren, ze vertelden het ook maar kort. Maar ergens midden in Frankrijk, ook in een of andere abdij of zo. En daar hadden ze het ook over Maternus en dat soort dingen meer. En toen hebben ze even geïnformeerd, zo heel voorzichtig van ja, maar die Maternus is toch uit... die is toch uit de derde eeuw. En toen werden ze meteen tegengesproken door een non daar. Of het een abdes was, weet ik niet. Maar in ieder geval een vrouwelijke geestelijke, Rooms-Katholiek. Die zegt, nee, dit is uit de eerste eeuw. Dit is de jongeling van Nain. En dan in een onbewaakt ogenblik, als het even niet officieel is, dan vertellen ze dus alsnog het echte verhaal. En ze bewaren het dus wel. Ik vind het prachtig zoiets, hoor. Ze weten het wel, maar, nou ja... Zodra het echt een plaats krijgt in de geschiedenis, dan schrikken ze terug, want het moet mystiek blijven, het moet ontastbaar zijn, het mag niet bewezen kunnen worden, enzovoort. Maar toch bewaren ze langs alle kanten allerlei reliquieën. Dat zijn toch tastbaar, je mag er wel niet aankomen natuurlijk dan, maar het zijn toch tastbare overblijfselen uit een verleden waarbij geschiedenis is vastgelegd. Ze bewaren wel wat. En hebben het nog niet eens over de legendarische bibliotheek van het Vaticaan. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik heb een deel ervan gezien. Er schiet niks op, je mag er toch niet aankomen. En als het wel mocht, kon ik het toch niet lezen, want het is allemaal Latijn. En met de hand geschreven dikwijls, dus hoe lees je zoiets? Ik kan met de hand geschreven oud-Nederlands maar moeilijk lezen. Dat is moeilijk genoeg. Dus vooruit maar weer. Dus je hebt er verder niks aan, wij niet, maar ze bewaren het dus wel. En daarmee, ja, dat is eigenlijk een soort belachelijke uitbeelding. Maar niet van, het is wat de gemeente zou doen, hè. Wij hebben hier deze oude geschriften. Nou ja, dit is niet zo heel lang geleden gedrukt, maar het is wel oud geschrift. En het is overgeleverd door de eeuwen heen. Ik hecht dan ook persoonlijk aan de Statenvertaling... Om heel serieuze redenen, maar een reden is wel degelijk omdat die al zo oud is. Waarom zou het veranderd moeten worden? Dat woord verandert niet, die teksten veranderen niet. Waarom zouden die formuleringen veranderd moeten worden? Waarom zouden er andere woorden in moeten staan? Je leert dat vanzelf. Waar ik dan nog aan toe moet voegen, dat in de dagen dat die Bijbel gemaakt werd, in 16 zoveel, toen bestond er geen algemeen beschaafd Nederlands, hoor. Toen had je nog veel meer dialecten dan er nu zijn in Nederland. Echt wel. En toen heeft men een keuze moeten maken. En men heeft toen gekozen min of meer voor het Haarlemse dialect. Men zegt dat het komt omdat ze in Haarlem de boekdrukkunst hadden uitgevonden. Ik vind dat een leuk verhaal, dus ik hou het er maar in. Zoiets. Maar men noemt het Haarlems dialect. En daar heeft men de Bijbel in gezet. En vervolgens heeft de rest van de Lage Landen, van de Nederlanden of hoe het maar heten mag, en van de Republiek der 17, weet ik veel. En toen hebben ze, het waren er maar 7 oorspronkelijk. Het waren de Heren 17, dat was van de VOC. Maar goed. Maar toen is dit Haarlemse dialect bij wijze van spreken geworden tot algemeen beschaafd Nederlands, omdat het de taal was van de Bijbel. Onthoud die, hè? Het idee van je moet de Bijbel aanpassen aan de taal, aan de veranderende taal, is daarom een dwaas idee, omdat de Bijbel die wij hebben juist de taal gevormd heeft. Zodat in mijn optiek en naar mijn beleving nieuwe vertalingen nodig zijn om van de Bijbel af te komen. Wij passen onze taal aan de Bijbel. Zo is het gebeurd. En dat is niet alleen in Nederland zo. Dat is nog veel sterker zo in Duitsland, waar de Engelsen wil ik het niet eens over hebben. Maar in Duitsland waar de Luther-vertaling gezorgd heeft voor algemeen beschaafd Duits. En dat is veel wijder verbreid, uiteraard, dan het Nederlands. Want Nederlands is eigenlijk nog weer een Duits dialect, hè. Het heet ook Neder-Duits van oorsprong. Maar wat ik maar bedoel te zeggen is dit. Dit is wat ons toebedrouwd is. Als je je ooit nog afvraagt, wat is dan zo'n pond dat de Heer geeft aan zijn dienstknecht en zegt, doet handeling totdat ik kom uit Lucas 19, dan vergeet je dat hopelijk nou nooit meer, hè? Wat geeft hij aan en ieder van ons? Precies dit. Die Bijbel, dat woord van God. Niet alleen voor ons persoonlijk leven, hoewel dat is zo, natuurlijk is dat zo. Maar vervolgens opdat wij daar trouw aan zouden zijn. Als u een bediening zoekt in uw leven, als u iets zoekt om uw leven mee te vullen, dan is het dit. Het bewaren, het handhaven en dus het prediken en dus het verspreiden van dat woord van God. En daar hoef je niet noodzakelijk zelf rechtstreeks in betrokken te zijn, hoewel daar niks tegen is natuurlijk. Maar het is de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. En dat verzin ik niet, want we vinden het voorbeeld ervan, en dat is niet een belachelijk voorbeeld, dat is serieus. Het voorbeeld ervan vind je in Israël van ouds, waar dat woord bewaard werd in de tempel. En de tempel werd beheerd door de priesters. En dan heb je nog verschillende lagen in, want de hoge priester is natuurlijk de totaal verantwoordelijke, logischerwijze. Dan heb je het huis van de hoge priester. Een tweede verantwoordelijke. Daaronder heb je de priesters als zodanig. Die zijn rechtstreeks betrokken bij het onderwijs in het woord van God. En daarna krijg je nog vervolgens de hele priesterlijke stam. Dat is de stam van Levi. Die dienstbaar gemaakt is aan de priesters. En de hele collectieve stam van Levi met de priesters aan het hoofd. De hele stam is verantwoordelijk voor het bewaren van dat woord van God. En voor dat doel hebben ze dat priesterlijke huis en hun priesterlijke steden. En voor dat doel zijn ze verspreid geworden onder alle stammen van Israël. De levieten, de priesters enzovoort. En dat is het verhaal. Ik denk dat de wijde verspreiding van de, laten we zeggen, de westerse volkeren over de wereld precies datzelfde doel dient. Als men ergens op zoek is naar de waarheid, is er ergens wel iemand in de buurt die een Bijbel heeft. Of die geacht wordt die Bijbel te hebben, te bewaren en te geloven. En verder vestig u de aandacht er dan maar op dat het de zogenaamde ontdekkingsreizigers, of hoe ze maar genoemd werden, de belangrijkste die wij kennen, hadden toch echt allemaal een Bijbel bij zich en niets voor de flauwekul, maar wissenwerachtig om Bijbelse waarheid, om het evangelie te verbreiden overal waar ze kwamen. En over heel de wereld. Dat daarvoor die wereld eerst ontgonnen moest worden, als het ware ontdekt moest worden, omdat men die ook was kwijtgeraakt in de loop der tijd. Ja, dat is allemaal zo. En daarom worden heel wat van die ontdekkingsreizigers van oudsher gerubriceerd als zendelingen. En terecht. Het is natuurlijk maar een deel van het verhaal, dat is het altijd. Maar voor ons geldt dat ook. Wij zijn, in het algemeen, we zijn mensen, we leven in de maatschappij, we hebben daar een bepaalde functie, bepaalde verantwoordelijkheid enzovoort. Maar naar God toe zijn we in de eerste plaats gezanten van Christus wegen. Dat is wat het is. En op die manier stelt, dit was een lange, heel lange aanloop, maar op die manier stelt de apostel Paulus zich aan ons voor. Ik weet niet of u zich daar bewust bent, maar we hebben een paar van die heel langdradige schriftgedeelten, waarin Paulus zeurt over zichzelf. Sorry voor de uitdrukkingen, maar er staat zelfs in de handboek. Ja, je wordt hier wel een beetje erg langdradig. Ja, dit wordt wel erg vervelend. Dit is, als je de beide Korinthebrieven, hebben jullie wel eens gelezen? Achter, moet je eens doen, achter elkaar lezen, de beide Korinthebrieven. Man, wat een gezeur. En als je alleen al leest die opschriften die erboven staan, hè? Paulus verdedigt zijn apostels aan. Paulus zijn dit, Paulus zijn dat. Man, het gaat allemaal maar over Paulus en die zeurt wat af daar enzovoort. Het haalt zijn reputatie aardig naar beneden, lijkt mij. Toch. Maar waarom vinden we die schriftgedeelten in de Bijbel? Nee, ik zal u niet meenemen naar Korinthe. Ik zal u even voorhouden 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen. Daar heb je een pracht van een inleiding. Heftig. Snel. Die eindigt in het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 1, namelijk in vers 10, met dat wij de levende en waarachtige God zouden dienen en zijn Zoon uit de hemelen zouden verwachten, terwijl hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. En dan denk je, zo moet het, hij praat over de Heer Jezus Christus. Geweldig. En dat was alleen maar het laatste stukje, maar vooruit. En dan staat er boven hoofdstuk 2... Paulus verblijf onder de Thessalonicenzen. Ja, dat is in Handelingen 16. Hebben we wel gehad. Wat wordt hier weer aangehaald? Over veel strijd en smarten aangedaan en vrijmoedigheid gebruikt en beproefd zijn geweest en geen pluimstrijken. Je vraagt je af wat pluimstrijkend in het Grieks is. Pluimstrijkende woorden. In het Hebreeuws dan. Ik ben niet met pluimstrijkende woorden omgegaan, vers 5. Geen bedeksel van gierigheid, nog eer van mensen. En wij zijn vriendelijk geweest, bij al bij vers 7. En voedster haar kinderen, Paulus de voedster. Nou ja. Zegen 9 zijn, de hebben u gaan en willen mededelen. En wat het maar was allemaal, gij zijt getuigen. En ge weet hoe een ieder van u als een vader zijn kinderen vermaande en vertroostte. Vers 11, en dan ben je een halve bladzijde verder en dan is er nog niks voorbij gekomen. En dan ga je maar door naar de volgende pericoop. Maar daar staat boven Paulus komst verijdeld Timotheus gezonden. Ja, daar zaten we net om verlegen. Zoek je een stichtelijk woord in je Bijbel. Zoek je troost, bemoediging. Op maandagochtend zal ik maar zeggen. Of op zondag voor de hele week. En dan kom je dit soort dingen tegen. Dan, wat moet je daar dan in vredesnaam mee? Ik heb wel ergere schriftgedeelten dan hoor. Maar toch. In het Oude Testament nog. Een heleboel waar je ook niks aan hebt. Maar niet voor dit doel namelijk. Maar wat moet je ermee? En dat gaat dan door tot het eind van hoofdstuk 3. Heb je 2 hoofdstukken gehad, notabene. En dan kom je een beetje bij vermaning tot heilige wandel en onderlinge liefde. Dan denk ik, soms laat hij dat meteen zeggen. Maar dat hoeft ook niet, want dat wisten we allemaal al, toch? Dat weet iedereen, want dat wil ook iedereen. Of, daar hoeven we niet eens een christen voor te zijn. Vermaning tot heilige wandelen, onderlinge liefde, onderling begrip en wederzijds vertrouwen. En de vaart der volkeren en wat voor termen daar nog maar meer voor zijn. Ik bedoel, waarom vertelt hij dat allemaal? Nou, wat hij vertelt is zijn relatie tot de Thessalonicenzen. Zijn relatie tot God enerzijds en zijn relatie tot de Thessalonicenzen anderzijds. En hij zegt, die verhouding, dat ligt wel moeilijk. Maar natuurlijk, ik heb jullie lief, ik heb iets met jullie. Maar aan de andere kant, je weet, ik heb me tamelijk hard en tamelijk arrogant gedragen. Ik heb niet met pluimstrijkende woorden, ik heb niet mensen willen behagen. Ik heb gewoon verteld hoe het zit en de boodschap die ik heb. Want dat woord is mij toebetrouwd. Dit is wat ik moet doen. Niet voor jullie. Niet omdat jullie je er beter bij voelt. Happy, is everybody happy? Zal mijn worst wezen. Is everybody happy? Vraagt zo'n man dan. Komt het podium op, je weet niet wie het is. Want er is heel hard geschreeuwd wie het was. Maar daar kon je dus niet verstaan. Logischerwijze kan je dat nooit verstaan. Dan weet je niet wie dat is. En dan komt er zo iemand op. En die grijpt er een heel. Is everybody happy? En dan roept iedereen ja. Dat snap ik nooit. Waar is everybody happy? En in evangelisch christendom schijnt het daar ook om te gaan. Je moet allemaal maar happy en blij zijn. Enzovoort. En ik word er altijd heel verdrietig van. Het werkt bij mij precies andersom. Het gaat niet werken. En men heeft het idee dat het maar gaat om de mensen, want men is religieus. En het kan niet schelen in welke religie het is. In de religie gaat het er altijd om dat de religie er is om de mens te verbeteren. De mens moet er zich goed bij voelen. Al heeft hij er dan ook misschien verdovende middelen bij nodig. En andere roesmiddelen. Misschien vendelzwaaien of zo. Op christelijke wijze. En nou ja, die dingen gebeuren toch. Het is een understatement wat ik nu zeg. Ze gebeuren toch. Maar goed. Dit is allemaal voor het gemoed, voor de gezindheid. En Paulus zegt, heb ik allemaal niet gedaan, want daar gaat het niet over. Gaat niet om mensen te behagen. Het gaat om God te behagen. Paulus zegt, het is mij toevertrouwd. En hij heeft het in dit schriftgedeelte, 1 Thessalonicenzen 2... nou ja, 3 keer geloof ik, of 4 keer gebruikt hij de term evangelie van God. Ik bedoel, dat heeft hij niet van mensen ontvangen, dat zegt hij ergens anders. Het is van God afkomstig, het is hem toebedrouwd. En daar zou hij trouw aan moeten zijn. Zie. Recht door zee, zonder problemen, zonder argumenten, zonder er zelf proberen beter van te worden enzovoort. Gaat alleen maar hierom. En dat is het probleem, ook met het moderne christendom, ook het zogenaamd evangelisch christendom. Men is dat allemaal kwijt. Het gaat om dat woord dat ons is toebedrouwd. En niet alleen aan Paulus, dat u niet denkt, ja, dat geldt alleen voor degene die toevallig om een of andere reden dat woord prediken of leuk uit de voeten kunnen en makkelijk een woordje kunnen spreken in het publiek. Dat is het punt niet. Het is aan ons allen toevertrouwd, aan de gemeente als zodanig. En dat is waar het om gaat. Niet of we ons goed bij voelen, maar of wij trouw zijn aan de Heer die ons een bediening gegeven heeft. Iets om voor te leven, eventueel zelfs iets om voor te strijden. En eventueel zelfs iets om voor te sterven. Want het vervolg op leven is uiteraard sterven. Dat kan ook namelijk. Ja, dat is vaak genoeg ook voorgekomen, dus ik kan het moeilijk overslaan. Dat is waar het over gaat. De Heer geeft ons dit en voorts wordt van, Paulus schrijft het ook op andere plaatsen, dus 1 Korinthe 4, maar u zoekt dat maar eens op, hè? 1 Korinthe 4. Hij zegt, zo achter ons als uitdelers, rentmeester staten van de verborgenheden Gods, 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 4 ongeveer, en wij zijn uitdelers, rentmeesters daarvan, en van de rentmeesters wordt vereist dat elk, ieder voor zich, getrouw bevonden worden. En daarna zegt hij, en wat jullie ervan vinden kan me niet schelen. En wat ik er zelf van vind doet er ook niet toe. Het doet er toe wat God ervan vindt en die zal mij oordelen. En in Galaten 1 zegt hij, wij spreken niet naar de mens, niet om mensen te behagen. Wij hebben het woord ook niet van mensen ontvangen, we hebben het van God ontvangen. En hier zegt hij, wij zijn van God beproefd, dat is 1 Thessalonicense 1 vers 4. Wij zijn van God beproefd dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Dat wil zeggen, God heeft het ons ter hand gesteld en nadat dat gebeurd is, moeten we daar trouw in zijn. En nog een andere plaats, ik meen dat het 1 Korinthe 9 is, daar zegt hij zoiets als, of ik dat nou gewillig doe of niet, dat prediken, ik moet het nou eenmaal doen. En als ik het doe, krijg ik een loon voor. Zie? En zo verder zijn talloze van dit soort schriftplaatsen, allemaal in die langdradige schriftgedeelten is dat, waarin hij dit zegt. Maar dit is wel waar het over gaat. En dat is niet alleen voor Paulus, maar het is voor ieder van ons. Wij zouden weten wat de essentie is van ons geloof. Van het feit dat we kinderen God zijn, of hoe zeg je zoiets. De essentie daarvan is, God heeft ons zijn woord gegeven en dat zouden wij bewaren. En als je het noemt, het is mijn evangelie, Paulus noemt dat zo, dan noemt hij het zo in de eerste plaats, omdat het hem is toebedrouwd, maar in het algemeen blijft het gewoon, het is het evangelie van God, het is een heilig ding, en God heeft gezegd, hier is het, doet handeling totdat ik kom, bewaar het. Het is niet best als je het ergens wegsteekt, en onder een bedekking enzovoort, en het laat liggen zo van, ik kan er verder niks mee en ik wil er verder niks mee. Men leest de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Hebben we die nog? Dat is het verhaal. Wij zijn niet religieus in de zin van we hebben God en we hebben een paar mooie woorden in de Bijbel die ons bemoedigen, vertroosten of wat het maar wezen mag. Dat hebben wij wel, dat is wel zo, maar dat is niet het punt. Het punt is dat God ons aangesteld heeft tot priesters. Ons wat te doen gegeven heeft, een levensvisie gegeven heeft, een levensdoel gegeven heeft. Dat moet trouwens ook wel eigenlijk... Want hij heeft ons in de vrijheid geplaatst. Hij heeft ons vrijgemaakt. Maar het is een algemeen bekende waarheid van oudsher, sinds de klassieken, om zo te zeggen, dat vrijheid alleen kan bestaan als men een specifiek levensdoel heeft. En dat is ook de reden, en misschien mag ik het niet zeggen, maar ja, het ligt voor de hand. Dat is de reden waarom onze vrijheid in de samenleving, in onze zogenaamde westerse cultuur, waarom wij die vrijheid kwijtraken. Die kan namelijk niet meer bestaan, kan niet bestaan blijven, omdat we geen doel hebben. We hebben niks om voor te leven. En dit is gewoon een zeer eenvoudige filosofische waarheid. Dit is niks bijzonders, dat is klassiek. Vrijheid gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Als je het een niet hebt, kun je het ander niet hebben. Zie je? En dus ben ik van mening dat men ons de vrijheid aan het ontnemen is. Van bovenaf. Ik bedoel ook vanuit Den Haag of vanuit Brussel, waar het ook maar meer vandaan kwam. Enzovoorts. Die raken we vanzelf kwijt, want we hebben geen levensdoel meer. En dus moet het een en ander geregeld worden. Moeten ons wetten worden opgelegd. Moet bepaald worden wat we wel en niet mogen doen en wel en niet moeten doen. Enzovoorts. En dus alleen maar armoe. Dus geestelijke armoe. We hebben niks meer waarvoor wij staan. We hebben niks om voor te vechten, we hebben niks om te verdedigen, we hebben niks om te koesteren. Wij sukkelen door het leven en het gaat er alleen nog om of we een procentje vooruit gaan qua inkomen of op achteruit gaan. Cijfers achter de komma en dat is wat ons bezighoudt. Alsof het er iets toe doet. Want het doet er echt niet toe. Allemaal geneuzel. Zie? De essentie is weg. En dat is, geldt voor ons als gelovigen, als je een levensvulling vindt, zoekt, zou ik maar zeggen, als je iets vindt om je in te verblijden, te verheugen, een doel wil hebben in je leven, iets te dragen wil hebben in je leven, wel, hier is dat woord. Wij worden betrokken in de handhaving, de verspreiding, bewaring van dat woord, op wat voor wijze dan ook. Op welke wijze, dat weet ik ook niet. Dat is verschillend hoe we daarin betrokken zijn, maar dat is het enige gemeenschappelijke doel wat wij maar kunnen hebben. Dat is het antwoord op de vraag, waarom waren de priesters in het Oude Testament onder de wet? Het antwoord op die vraag is ook het antwoord op onze vraag. Waarmee vullen wij onze levens? Met het bewaren van het woord van God. Dat is inclusief het onderzoek der schriften, inclusief eventueel onderzoek naar wat is de juiste lezing van de tekst, wat had het echt moeten zijn, controle op vertalingen en al dat soort dingen meer. Maar ook simpele dingen als dat wij gewoon in ons dagelijks leven getuigen van wie de Heer is en wat hij gedaan heeft, met name ook in onze persoonlijke levens. Dat is wat het is. Het gaat maar om één ding. En ik weet, ik praat een beetje voor eigen parochie, maar dat blijft natuurlijk altijd zo. Dat is geen excuus, voor mij ook niet. Het gaat maar om één ding, namelijk het bewaren, het handhaven, zoiets. Het betrachten is het woord uit de Statenvertaling. Het betrachten, het dragen van de waarheid. En dat is wat niet alleen opbouwend is voor onze eigen levens. Het is niet alleen wat ons bevrediging geeft, omdat we iets hebben om voor te leven, maar het is ook wat ons aan elkaar verbindt. Dat is wat onze gemeenschap vormt, waarin onze gemeenschap gelegen is, om zo te zeggen. Dat maakt ons één en dat richt ons met onze hoop en verwachting op de Heer voor vandaag en morgen en voor eeuwig. En de reden genoeg dus om hem daarvoor te danken. Want het is wel een opdracht en het heet wel werk bij gelegenheid. Maar tegelijkertijd is het dat wat ons leven bepaalt. En dat is het verschil tussen de zinloosheid van de natuurlijke mens, of anders de ongelovige mens, en de zinvolheid, de nuttigheid van ons leven, ook nog in het vlees, hier op aarde als kinderen Gods. We worden gebruikt als vaten, heet dat, als instrumenten tot eer van Hem. Daar zullen we Hem voor danken. Wij willen U dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij U mogen kennen. Dat U zich bekendgemaakt hebt aan ons. En niet alleen dat U tot ons gesproken hebt, maar dat U heel Uw woord als één, als dat woord des levens en woord der waarheid, aan ons hebt toebetrouwd. En zelfs gezegd hebt, doet handeling totdat ik kom. We danken U dat U daarmee ons inderdaad gemaakt hebt tot Ami, tot Uw volk. Opdat wij in de praktijk van onze levens uw vertegenwoordigers zouden zijn. De bewaarders van die grote schat die wij vinden in dat woord, in uw woorden, waarin u uzelf, uw leven hebt geopenbaard. En waarin u daadwerkelijk ook spreekt over verleden, heden en toekomst van uw werk. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Dat u niet alleen onze harten, maar daarmee ook onze handen gevuld hebt, omdat wij daadwerkelijk een leven zouden hebben gewijd aan uw eer. En voor dat doel zouden we ook tot u naderen, tot die troon der genade. Om die genade te ontvangen, niet alleen waardoor onze zonden verzoend zijn geworden, maar ook waardoor wij een gave ontvangen om daadwerkelijk in uw dienst te staan. Om bij te dragen aan uw tegenwoordige werk van het bewaren van uw waarheid door de eeuwen heen, de prediking van uw woord en daarmee de opbouw van uw gemeente in deze tegenwoordige tijd. En vanuit die positie mogen we uitzien naar de toekomst, waarin u in heerlijkheid ten andere malen zult verschijnen om uw heerlijkheid te openbaren en te demonstreren in elk geval het resultaat van uw werk uit onze tegenwoordige bedeling. We danken u dat we daarin betrokken mogen zijn. We dragen daarmee onszelf aan u op en vragen u, Vader, geeft u ons die plaats in uw werk, opdat onze levens mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.